Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, vanavond in dit programma Heilige Getuigen gaan we weer verder met de lezing uit het boek over de heilige Antonius van Padua, geschreven door pater Lothar Hardik. We waren gekomen bij hoofdstuk 11, Het gelaat van de Vader is de Zoon. Veel luisterplezier. Zoals we in het begin zeiden, is het kind Jezus op de arm van de heilige een attribuut dat betrekkelijk laat aan Antonius is toegekend. We hebben echter ook kunnen vaststellen dat het zeer terecht is op deze wijze weer te geven hoe nauw Antonius met de menswording van Gods Zoon verbonden was. Hij is zich er evenwel van bewust dat wij de mysterieuze diepte van de menswording van Christus hier op aarde niet ten volle kunnen beseffen, dat wij dit geheim pas volledig kunnen kennen in de eeuwige aanschouwing van God. Antonius spreekt hierover zijn overtuiging uit als hij verklaart waarom op het feest van de geboorte des Heren driemaal de heilige mis gevierd wordt. We citeren: de eerste mis vieren wij in de nacht, omdat de geboorte uit de Vader voor ons, die erin geloven, een mysterie blijft. De tweede mis vieren wij bij het aanbreken van de dag, omdat de geboorte uit een moeder voor ons te kennen is, maar toch nog met een sluier omhuld is. Wie kan de riem van zijn sandalen losmaken? Wie kan het geheim van zijn menswording doorgronden? De derde mis vieren wij bij volle dag, omdat wij op de dag van de eeuwigheid, als alle duisternis voorbij is, de geboorte van Jezus Christus uit de Vader en de Moeder helder zullen doorschouwen. Dan zullen wij Hem kennen die alles kent, omdat wij Hem zien oog in oog, en wij zullen aan Hem gelijk zijn. Vergelijk eerste brief van Johannes, derde hoofdstuk, vers 2. Aan hem gelijk zijn, dat is voor ons hier op aarde reeds in de kiem mogelijk. Want dat is het einddoel van de navolging, waartoe Christus ons geroepen heeft. Antonius verduidelijkt dat door het leven van Christus te vergelijken met de ladder, die Jacob in de droom zag, zie Genesis, hoofdstuk 28, vers 12. Jacob zag de ladder waarlangs je kunt opstijgen naar de berg Tabor. Deze ladder heeft twee bomen en zes sporten. De twee bomen zijn een beeld van de Godheid en de mensheid van Christus. De zes sporten verbeelden zijn nederigheid en armoede, zijn wijsheid en barmhartigheid, zijn geduld en zijn gehoorzaamheid. Deze ladder raakte de aarde als hij preekte en wonderen deed. Zij raakte de hemel als hij, zoals Lucas, hoofdstuk 11, vers 12, verhaalt, de nacht doorbracht in gebed. Zie, de ladder staat overeind. Waarom werd gij niet naar boven? Waarom kruipt gij op handen en voeten over de grond? Stijg toch naar boven, engelen, prelaten van de kerk, gelovigen van Jezus Christus. Stijg naar boven, zeg ik u, en zie hoe goed de Heer is. Psalm 33, vers 9. En daal dan af om te helpen en te troosten, want uw naaste heeft hulp nodig. Gelooft ge dat ge op andere wijze kunt opstijgen tot de berg Tabor, tot de rust in het licht, tot de heerlijkheid des hemels, anders dan langs de ladder van de nederigheid en de armoede en het lijden van Christus? Dat kan werkelijk niet, want de Heer heeft gezegd, Matteüs hoofdstuk 16, vers 24, wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Wat Antonius hier enigszins uitvoerig zegt, staat ook in een kortere passage in een van zijn preekvoorbeelden. Drie soorten van zaad heeft Christus op aarde gezaaid: zijn heilig lofwaardig leven, de verkondiging van het Rijk der Hemelen en zijn wonderwerken. Een christen moet daarom het leven, de woorden en de werken van Christus met open hart in zich opnemen en ze op de eigen akker van de bereidwilligheid 100-voudig vrucht laten dragen. Dat is de opdracht voor iedere christen: het leven, de woorden en de werken van Christus zo in zich opnemen dat ze in zijn eigen leven vruchten voortbrengen. En dat is stellig ook de eerste taak van de christelijke prediking. Hoofdstuk 12. Als een mens beter wil bidden en overwegen. Vooral in het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat de menswording en het mens zijn van Gods Zoon in de spiritualiteit van Antonius een centrale plaats innemen. De woorden van Christus, wie mij ziet, ziet de Vader, en ik ben de weg, de waarheid en het leven, neemt hij ernstig. Hetzelfde geldt bij hem voor het bidden. Hij zegt: als een mens beter wil bidden of overwegen, moet hij zich de mensheid van Christus, zijn geboorte, zijn lijden en zijn verrijzenis helder voor de geest halen. Want de menselijke geest is zo zwak dat hij alleen in lichamelijke dingen en voorstellingen kan denken, en zo heeft hij een onderwerp dat hem aanspreekt en waar hij zijn vrome ogen op kan richten. Christus verschijnt hem zo in de gedaante van een middelaar, en als de mens hem zo wezenlijk ziet, zal hij niet zondigen. Met andere woorden, als de mens liefdevol naar hem opziet en in God diens menselijke verschijning overweegt, zal hij zich nooit van hem afwenden. En omdat zijn geloof God niet van de mens scheidt, zal hij in de menselijke verschijning ook God leren kennen. Hoe meer de armen van geest en de eenvoudige kinderen van God door deze wijze van overwegen tot zijn mensheid doordringen, hoe meer zij vervuld worden van de zoetheid van de liefde. En als daarna het geloof overgaat in de liefde, omarmen zij Jezus Christus in hun hart in zoete omhelzing. Heel zijn mensheid vanwege de aangenomen menselijke natuur en heel zijn godheid vanwege God die de menselijke natuur heeft aangenomen. Dan beginnen zij Christus niet alleen in zijn zichtbare gedaante te erkennen, ofschoon zij hem in zijn goddelijke natuur niet kunnen omvatten. Dan brengen zij hem gaarne hun gave, terwijl zij Christus heiligen in hun hart. Zie eerste brief van Petrus, hoofdstuk 3, vers 15. Wat Antonius hier betoogt, is door en door christelijk. Dit wil zeggen, door Christus getekend. Als Antonius de kern van het geestelijke leven, het gebed, wil bevorderen, geeft hij daarvoor geen methode aan, geen training of techniek. Wel noemt hij de voornaamste voorwaarden om goed te kunnen bidden: stilte, inkering en aandacht. Maar belangrijker is voor hem de inhoud van het bidden en overwegen, de zaak, of beter gezegd de persoon waarop de aandacht gericht is. Dat is het bepalende, datgene wat de bidder geheel vervult. Of ik dit bidden en overwegen nu noem in het andere, in de andere binnendringen of het andere, de andere in zich opnemen, feit is dat bij dit binnendringen of in zich opnemen, datgene of degene die overwogen wordt, als het intens gebeurt, mij geheel vervult, zodat mijn leven het ritme van de ander aanneemt. Dit is alleen mogelijk wanneer men bereid is zich geheel over te geven aan de ander. Dat is de devotie of devotio. Zij heeft echter niets met gevoelens te maken en is niet uit op bijzondere ervaringen. Devotio is de houding waarin de mens tegenover het grotere zijn egoïstische neiging tot zelfhandhaving opgeeft en zich geheel door het grotere laat leiden. Dat juist bedoelt Antonius wanneer hij hierboven spreekt over de armen van geest en de eenvoudige kinderen van God. Door het woord eenvoudig geeft hij deze houding nog extra diepte, wanneer wij het verstaan volgens de rijke inhoud die het ten tijde van Antonius voor het geestelijk leven had. De Franciscaanse literatuur geeft daar een bijna klassiek voorbeeld van in broeder Jan de Eenvoudige, een gezel van de heilige Franciscus. Thomas van Celano vertelt over deze broeder, Jan de Eenvoudige, dat Franciscus hem om de genade van zijn eenvoud tot zijn bijzondere gezel maakte. Voordat hij Franciscus leerde kennen, werkte Jan op de boerderij van zijn ouders. Hij was iemand die zijn grenzen kende en erkende. Om met zijn beperkte talenten toch zo zeker en veilig mogelijk de juiste weg te gaan, nam hij Franciscus tot maatstaf van zijn leven. Hij volgde hem niet na, maar aapte hem na tot in de onbelangrijkste kleinigheden. Thomas van Celano zegt, hij hield de heilige nauwkeurig in het oog, als een voorbeeld dat hij in alles moest navolgen. De heilige bemerkte dit en vroeg hem waarom hij dit deed. Hij kreeg ten antwoord, ik heb beloofd alles te doen wat jij doet en het lijkt me gevaarlijk iets na te laten. De heilige verheugde zich over deze reine eenvoud, maar gaf hem toch vriendelijk te verstaan dit voortaan niet meer te doen. Kort daarop ging deze man met zijn eenvoudige reinheid op naar de Heer. De heilige stelde zijn leven dikwijls ten voorbeeld en dan noemde hij hem niet broeder Jan, maar met grote vreugde de heilige Jan. Thomas van Celano voegt er nog enkele woorden ter verklaring aan toe. De vrome eenvoud is het eigen te leven naar de richtlijnen der groten en altijd te steunen op het voorbeeld en de leer van de heiligen. Mocht het de menselijke wijsheid gegeven zijn de heilige, die nu in de hemel is, minstens even ijverig na te volgen, als de vrome eenvoud zich aan hem gelijkvormig trachtte te maken toen hij nog op aarde leefde. Deze slotopmerking van Celano wijst ons op een wezenlijk, maar dikwijls veronachtzaamd kenmerk van het geestelijk leven. Het leven dat door de Geest Gods geleid wordt en van hem vervuld is. Wat hij zegt is, van broeder Jan uitgezien, op Franciscus gericht. Voor broeder Jan is Franciscus de grotere, naar wiens richtlijnen hij wil leven. Is Franciscus de heilige, wiens voorbeeld hij wil volgen. Van Thomas van Celano uitgezien, is Franciscus de heilige in de hemel, aan wie broeder Jan in zijn vrome eenvoud op aarde gelijkvormig wilde worden. Volgens Thomas is het een eis van de aan de mens geschonken wijsheid, de thans in de hemel verheerlijkte heilige, na te volgen. Het is daarom duidelijk dat deze slotopmerking niet alleen gaat over de houding van broeder Jan de Eenvoudige tegenover Franciscus, maar veel wezenlijker spreekt over de verhouding van Franciscus tot Christus en de verhouding van iedere christen tot Christus. Christus is de grootste. Naar zijn leer en voorbeeld moeten wij ons richten als wij de eenvoud bezitten. Christus is de heilige en de in de hemel heersende, die wij moeten navolgen en aan wie wij in zijn aardse leven gelijkvormig moeten trachten te worden, als wij eenvoudig zijn. Eenvoud heeft hier duidelijk niets te maken met gebrek aan talenten of weinig verstand. Eenvoud betekent beseffen dat er een grotere is, Christus, op wie wij ons moeten richten. Eenvoud betekent kennis hebben van het voorbeeld en de leer van Christus en ze eenvoudig navolgen, zonder tussen het horen van het woord van God en de opvolging ervan verklaringen of bedenkingen te plaatsen die het opvolgen vertragen. Eenvoud betekent van het horen van het woord van God en de ontmoeting met God naar het opvolgen ervan de kortste en eenvoudigste weg van het doen te kiezen. Volgens Thomas van Celano is de eenvoud, die de verlangens van God onmiddellijk in de daad omzet, nauw verbonden met de wijsheid. Wij vinden misschien dat eenvoud en wijsheid niet kunnen samengaan, maar voor Franciscus zijn ze zusters. In zijn lofzang op de deugden zegt hij: "Wees gegroet, koningin wijsheid, de Heer moge u behouden, samen met uw heilige zuster zuivere eenvoud." Wie in eenvoud het woord van de goddelijke wijsheid aanhoort en het zonder aarzel opvolgt, wordt door goddelijke wijsheid geleid. De eenvoudige, die het woord van de eeuwige wijsheid, de ontmoeting met de eeuwig wijze God volbrengt, krijgt deel aan de eeuwige wijsheid. Eenvoud in verband brengen met spiritualiteit klinkt op het eerste gehoor merkwaardig, maar zij hangen zeer nauw met elkaar samen. Echte spiritualiteit, werkelijk geleid worden door Gods geest, is alleen mogelijk op basis van de eenvoud. En dat juist zegt Antonius als hij over het gebed spreekt. Wij herhalen zijn woorden in het kort. Als een mens beter wil bidden of overwegen, moet hij zich de mensheid van Christus, zijn geboorte, zijn lijden en zijn vrijzenis helder voor de geest halen. En hij voegt eraan toe: Hoe meer de armen van geest en de eenvoudige kinderen van God door deze wijze van overwegen tot zijn mensheid doordringen, des te meer worden zij vervuld van de zoetheid van de liefde. Eenvoud stelt de mens in staat onbelemmerd in te gaan op het heilsfeit dat Gods Zoon mens geworden is. Eenvoud in godsdienstige zin betekent zich volledig overgeven aan de woorden van Christus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door mij. Johannes hoofdstuk 14, vers 6. Dit is geen eigen geestelijke weg. Het kenmerkende van de eenvoud is alleen dat de mens, zonder enige vertraging of tegenwerping, de kortste weg volgt tussen horen en volbrengen. Dat hij alleen naar Christus ziet en hem al navolgt. Dat bedoelt Antonius als hij zegt dat de mens zijn bidden en overwegen het beste kan behartigen wanneer hij begint op dezelfde plaats en dezelfde manier als God zich aan de mens heeft geopenbaard. En dat heeft hij niet gedaan in een abstracte leer, maar in de concrete mensheid van Jezus Christus. Als de mens zich het aardse leven van Jezus Christus voor de geest haalt, komt hij ook het beste de aanleg van de menselijke geest tegemoet, die van het concrete uitgaat, ook als hij tot een abstractie wil komen. Dat zegt Antonius duidelijk. Hij is er echter ook van overtuigd dat iemand die zich geheel en onverkort richt op het mens zijn van de Zoon van God, door de Zoon zelf geleid wordt tot de kennis van God in deze menselijke verschijning. Deze persoonlijke verbondenheid van de bidder met de Godmens voert tot de kern van het christelijk leven en de rijkdom van het goddelijk leven. Hier geeft Antonius duidelijk een richtlijn, die vooral tegenwoordig van belang is, nu er zoveel methoden van bidden en mediteren bestaan die niet uit de kern van het christelijk leven voortkomen, ofschoon zij als voorbereiding op het echte bidden waardevol kunnen zijn. Christelijk bidden en mediteren moet leiden tot de ontmoeting met een persoon, een gij, de gij van God, de persoon Jezus Christus. Aansluitend op deze fundamentele richtlijn vinden wij bij Antonius, die in de middeleeuwen gewaardeerd werd als een der grootste meesters van het geestelijk leven, een aantal zeer concrete aanwijzingen om goed te kunnen bidden. Zo zegt hij ergens: De juiste manier om tot God te bidden en te smeken, toont ons de apostel, waar hij schrijft: allereerst vraag ik u gebeden, smekingen, voorbeden en dankzeggingen te verrichten. Eerste brief van Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 2, vers 1. Deze vier manieren van godsontmoeting verduidelijkt Antonius aldus. Smeken betekent in het geestelijk leven het angstig roepen tot God. Want God, die ons de ware kennis schenkt, zendt ons, voordat hij ons met zijn genade te hulp komt, alleen maar droefheid. In deze fase heeft de mens die zich tot God wendt de indruk dat hij niet gehoord wordt, dat God op zijn roepen niet reageert en hem niet te hulp komt. Men kan deze fase noemen zoals men wil, zelfs de donkere nacht van de mystici. Maar juist hier begint Gods hulp aan de zoekende mens op bijzondere wijze. God zendt eerst alleen maar droefheid, voordat de mens zijn hulp gewaar wordt, zegt Antonius. Deze droefheid hangt ongetwijfeld samen met het inzicht dat God in deze fase aan de mens verschaft. Zij steunt niet alleen op het bewustzijn van de bedreven zonde, maar ook meer algemeen op het besef van de afstand van de mens tot de geheel andere, de oneindige God, die hij toch wil ontmoeten, en hoe weinig goeds de mens voor God kan doen. Antonius noemt deze fase de eerste, maar dat is niet bedoeld in de tijdsorde. Het is een fase die bij de godszoekenden telkens terugkeert. Hoe dichter de mens bij God komt, hoe helderder hij zich de afstand tussen God en de mens bewust wordt. Het is daarom een eerlijke bekentenis als grote christenen op het einde van hun voorbeeldig leven zeggen dat ze nu eindelijk willen beginnen God te dienen, omdat ze tot nu toe weinig of niets goeds gedaan hebben. Van Franciscus wordt dit uitdrukkelijk vermeld. De tweede fase omschrijft Antonius aldus: de mens bidt wanneer hij God in liefde aanhangt en in zekere zin vertrouwelijk en vroom met hem spreekt. Bidden is op de weg van de verlichting de toestand van de ziel, waarin zij God smaakt zolang het haar vergund is. In deze woorden zit de eenvoud besloten, die volgens Antonius belangrijk is om tot God te naderen. Want vertrouwelijk en vroom met God spreken veronderstelt dat de mens geheel zichzelf blijft, dat hij in zijn spreken met God binnen zijn eigen sterfelijkheid blijft en zijn existentie, zijn eigenheid, onvervalst en onopgesmukt inbrengt. Het gaat om het eigene, dat vermijdt wat ontleend wordt aan anderen. Deze eerlijkheid, zegt Antonius, garandeert een smaken van God, een diepe ervaring van God die de hele mens doordringt. Maar dit gebeurt volgens Antonius pas op de weg der verlichting. De weg der verlichting is voor ons een verheven woord. Antonius spreekt er echter zeer nuchter over, als een eenvoudig iets. Hij zegt: eerst moet de christen zich losmaken van de zonde. Daarna moet hij zich op de weg der verlichting begeven door het doen van goede werken. De weg der verlichting is sinds Pseudo-Dionysius in de mystieke leer de tweede trap in de mystieke opgang naar God, tussen reiniging en vereniging. Antonius koppelt deze verlichting aan het handelen van de mens en voorkomt daarmee de vlucht in een beleven dat op een of andere wijze losstaat van het handelen. Daarmee zit hij op dezelfde lijn als een van de eerste gezellen van de heilige Franciscus, broeder Egidius, die een gezag was op het gebied van de beschouwing. Egidius heeft ooit gezegd: zoveel wijsheid heeft de mens als hij goed doet en meer niet. De verlichting, het vervuld worden met goddelijke wijsheid, is nauw verbonden met het praktisch handelen. Wij herinneren eraan dat Franciscus van de Wijsheid gezegd heeft dat de mens ze kan verkrijgen door de eenvoud. Eenvoud betekent voor hem de kennis snel en onbevangen omzetten in de daad. Als derde fase van het gebed noemt Antonius de voorbeden. Wij bidden zo wanneer wij noodzakelijke, tijdelijke dingen willen verkrijgen. Bij deze wijze van bidden ziet God met welgevallen neer op de goede wil van de bidder, maar hij verleent alleen wat hij voor ons het beste vindt en hij verhoort graag degene die goed bidt. Daarom moeten wij ons vol overgave en vertrouwen tot God wenden, maar niet hardnekkig aan ons verlangen vasthouden, want wij weten niet wat wij aan tijdelijke dingen nodig hebben. Maar onze Vader die in de hemel is, weet het wel. Matteüs 6, hoofdstuk vers 8. Wat Antonius hier zegt, komt overeen met wat algemeen over het christelijk smeekgebed geleerd wordt. Antonius benadrukt echter dat bij het smeekgebed niet de inhoud van het gebed het voornaamste en beslissende is, ook al is het voor de mens belangrijk. Het smeekgebed is er niet om Gods wil om te buigen. Als ontmoeting met God moet het gedragen worden door de bereidheid zich aan Gods wil te onderwerpen. In het Onze Vader bidden wij pas om het dagelijks brood nadat wij gevraagd hebben dat Gods wil op aarde geschiet, zoals in de hemel. Deze overgave aan Gods wil is een eerste voorwaarde om het bidden van de mens, boven het smeekgebed uit, te doen opstijgen tot de hoogte der beschouwing. Antonius adviseert geen bijzondere technieken of methoden om deze beschouwing te bereiken. Hij ziet de beschouwing ook niet als een voorrecht dat voorbehouden is aan bepaalde mensen. Wat hij noemt als de voornaamste voorwaarde voor de beschouwing ligt op een terrein dat niet zonder meer verband houdt met het gebed. Hij zegt namelijk: je zult God niet kunnen schouwen als je niet gehoorzaam bent. Ben je niet gehoorzaam, maar doof, dan ben je ook blind. Gehoorzaam dus met een hart vol liefde, dan zul je met de ogen der beschouwing kunnen zien. Want er staat geschreven: hij heeft zijn oog in hun hart geplant om hun te laten zien hoe groot zijn werken zijn. Jezus Sirach, hoofdstuk 17, vers 8. God plant dan zijn oog in het hart van de mens wanneer deze met heel zijn hart gehoorzaamt en God hem daarom het licht der beschouwing schenkt. Thank you. De gehoorzaamheid wordt hier gezien als een kracht die de mens ontvankelijk maakt voor de hogere werkelijkheden van God, zodat God zijn oog, zijn manier van de dingen zien, de mens in het hart kan planten. Van verstand is hier geen sprake, omdat het gaat over de diepere levenslagen, het hart van het leven, waar de eigenlijke beslissingen vallen. Deze zienswijze is volgens de heilige zo belangrijk dat hij haar elders nog eens met andere woorden herhaalt. Als je niet kunt gehoorzamen, kun je ook niet zien. Wanneer je niet wilt horen, ben je blind. Gehoorzaam daarom graag, opdat je in de beschouwing met je ogen kunt zien. God echter geeft het hart het licht van de ogen, wanneer hij in een mens die van harte gehoorzaamt, het licht der beschouwing laat stromen. Zolang de eerste mens in het paradijs gehoorzaam was, was God het licht van zijn ogen. In het geestelijk leven kan het ene gebied niet groeien zonder het andere. De gehoorzaamheid in de ontmoeting met God staat in het geestelijk leven zo centraal, dat een toename hierin ook op alle andere gebieden zijn uitwerking zal hebben. De vierde fase van het bidden omschrijft Antonius met de woorden: ten slotte zeggen wij dank als wij Gods genadegave erkennen en waarderen. Dankzegging is dus de regelrechte en ononderbroken gerichtheid van onze goede wil op God. Ook al is dit soms niet bemerkbaar in het uiterlijk handelen of de innerlijke liefde. Bij wat Antonius zegt over dankzeggen, moeten wij bedenken dat gratias agere niet alleen dankzeggen betekent, maar ook dank doen. Het betekent een volledige gerichtheid van de mens op God. Het is een gelovige houding als daadwerkelijk antwoord op Gods goedheid. De juiste houding van dankzeggen, van de gratiarum actio, of in het Grieks de Eucharistia, is Gods genadegave erkennen en waarderen. Vooral in het Griekse woord Eucharistie komt tot uitdrukking dat wij bij deze vierde wijze van bidden in het centrum van het christelijk handelen staan. Gods genadegave erkennen en waarderen, deze meest intieme godsontmoeting, brengt de mens merkwaardigerwijze tot zichzelf terug. Want het erkennen van Gods genadegave gebeurt niet in het abstracte en theoretische, maar in de persoonlijke ervaring van de mens. In zichzelf ervaart de gelovige mens het werken van God. Ook in anderen erkent hij het, maar ook dan alleen in de vorm van een persoonlijke ontmoeting. Zo wordt het dankzeggen voor de mens een weg om zichzelf en zijn medemens te erkennen, tenminste wanneer hij oprecht erkent dat deze genadegaven van God komen. In feite hebben wij hier weer de houding van de armen van geest, die bij Antonius de beslissende voorwaarde is om in het gebed vorderingen te maken. Armoede van geest, armoede voor God, betekent in Franciscaanse geest niet dat de mens erkennen moet dat hij in zichzelf niets goeds heeft en niets goeds doet. Franciscus formuleerde het aldus: zalig de knecht die al het goede naar God de Heer terugverwijst. Dit gebeurt in het erkennen van wat God in en door de mens bewerkt, zoals Antonius dat in verband met het dankzeggen beschrijft. En dit terugverwijzen stoelt op de fundamentele houding van de mens, die ook aanwezig is als er uitwendig niets gedaan wordt en de innerlijke liefde niet merkbaar is. Danken gebeurt uitsluitend door een consequente armoede van geest, een armoede voor God. Over het gebed heeft Antonius ook nog gezegd: Wij kunnen op drie manieren bidden. Met het hart, met de mond en met de handen. Deze drie manieren legt hij uit met een woord van de Heilige Schrift. Hij zegt, van de eerste manier van bidden wordt gezegd, een nederig gebed dringt door de wolken. Tegenwoordig wordt vertaald, het gebed van de nederige dringt door de wolken heen. Jezus Sirach, 35e hoofdstuk, vers 21. Het gaat hier over het nederige gebed van de armen van Yahweh, de Anawim, zoals ze in het Oude Testament genoemd worden. De mensen die zich bewust zijn van hun armoede tegenover God, die niet op zichzelf vertrouwen, maar alleen op God. Zulk een gebed is volgens Antonius een zaak en een daad van het hart. Want het hart bepaalt de gerichtheid van de mens op God, en daarom wordt zulk een gebed, ook het gebed zonder woorden, door God gehoord. Vervolgens zegt Antonius, van de tweede manier van bidden, het bidden met de mond, zegt de psalm, psalm 88, vers 3, laat mijn bede doordringen tot u. In dit psalmwoord leest Antonius blijkbaar dat het met de mond uitgesproken gebed niet zonder meer echt is, maar dat het uit een nederig hart moet voortkomen, wil het een werkelijk gebed zijn. Ten slotte zegt Antonius, over de derde manier van bidden, bidden met de handen, wordt gezegd, bid zonder ophouden. Eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, hoofdstuk 5, vers 17. In deze zin houdt iemand niet op met bidden die niet ophoudt goed te doen. Hoe men het verloop en de ontwikkeling van het gebed ook beschrijven wil, het doel is altijd dat de mens God ontmoet, dat hij de grootheid van God erkent en tot de hoogte van God opstijgt. Een bidden dat niet tot een consequent handelen leidt, is niet meer dan het opzeggen van woorden. Voor Antonius zijn bidden en doen echter niet twee geheel verschillende dingen. Goed handelen is voor hem eveneens gebed, als het een erkenning is van God en een belijdenis van zijn afhankelijkheid van God. Indien de mens, als arme van God, handelt in het besef dat al zijn goede daden hem door God geschonken zijn en dat God door hem werkt. Goed handelen, het goede doen, als teken van door God gegrepen zijn, is voor Antonius gebed. Dat hij hier echter niet aanspoort tot een vroom activisme, blijkt uit de talrijke plaatsen in zijn preken waar hij juist de bezige mens aanspoort zich telkens opnieuw in stilte en ingetogenheid terug te trekken om zijn leven de juiste richting te geven. Als hij het doen van het goede gebed noemt, wil hij de mens niet aansporen tot louter activiteit, maar voorkomen dat bidden en doen geheel buiten elkaar komen te staan. Beste luisteraars, we eindigen hier voor vandaag deze mooie lezing uit het boek over de heilige Antonius van Padua en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 13, de verheven waardigheid van de zondaar die biecht. We wensen u nog een gezegende avond toe en hopen u volgende keer weer te kunnen stichten met het leven van de heilige Antonius van Padua.
Thank you.